Ik ben Tamer Stelling en ik schrijf voor De Correspondent over niet-menselijk leven. Denk beestjes, vernuftige kwallen die wereldwijd mensen tarten, inktvissen die het lang voor de dino's al op aarde voor het zeggen hadden, of zangrevoluties in de walviscultuur. En ook insecten, bacteriën. Maar zelfs schepsels met menselijk DNA, kwam ik achter, tellen niets onder meer mee als mens en zijn in die zin ook niet-menselijk. Welke dan? Embryo's. Een wetenschapper mag de eerste 14 dagen van het leven van een menselijk embryo van alles met het embryo doen. Oké, lekker belangrijk. Nou, welke verstrekkende gevolgen dit simpele gegeven heeft voor van alles, daarover gaat deze miniserie. De menselijke voortplanting is een vreemd kansspel dat velen tot wanhoop drijft. Biedt embryotechnologie soelaas? Wandelend door het pretpark der fertiliteit in Barcelona zou je zweren van wel, maar niemand die het echt weet. In deze laatste aflevering in de miniserie over embryotechnologie, wat er gebeurt als durfkapitaal en marketinggoeroes een businessmodel zien in een kwetsbare groep vrouwen binnen de gezondheidszorg. Bij de ingang een metershoge baby van Lego met de slogan Building Families Worldwide, hashtag Project Family. Even verderop een babyblauwe spermabakfiets met spermaballonnen aan het stuur en kleine spermadriewielers ernaast, hashtag Spermbike. Drie stappen naar links, de manshoge knuffelviking van een Deense zaadgigant. Congratulations, it's a Viking. Selfie? Welkom op het Vierdaagse Festival voor Kunstmatige Voortplanting, Escheren 2018 in Barcelona. Een plek waar vruchtbaarheidsexperts aller landen praatjes houden over embryokweek in bakjes of baarmoeders en sociologen bediscussiëren wat embryotech vermag. Maar het is ook de plek waar de voortplantingsindustrie zich op volle oorlogsterkte presenteren kan. Mooi, want ik zat nog met twee vragen. 1. Tot welke leeftijd kan een vrouw kinderen krijgen? 2. Hoeveel jaar is die deadline te rekken met embryotech? Daarmee ben ik een eerder stuk in retrospect aan het factchecken. Een stuk geschreven in de veronderstelling, embryotech mag dan ethisch lastig liggen, het levert ons wel baby's op. Maar in hoeverre is dat zo? Elk jaar bericht de CBS dat Nederlanders weer nog later aan kinderen beginnen dan het jaar daarvoor. Voor mannen boeit dat niet. Hun ballen maken continu vers sperma aan. Maar een vrouw wordt geboren met alle eicellen die ze ooit zal hebben. En die eitjes bederven, resulterend in menig onvervulde kinderwens. Sterker nog, de meeste onvervulde kinderwensen anno nu zijn een direct resultaat van bedorven eitjes, weet klinisch embryoloog Sjoerd Repping. Wacht lang genoeg en alle vrouwen zijn onvruchtbaar, zegt hij. Een dag voor Escheren bezoek ik Repping met mijn twee vragen. Hij is internationaal toponderzoeker op het gebied van IVF en embryo's en verbonden aan de afdeling voortplantingsgeneeskunde van het AMC. Maar Repping is ook voorzitter van de Stichting Zorgevaluatie Nederland. Vanuit die functie zou hij graag alle vruchtbaarheidsbehandelingen, maar ook alle andere medische interventies, onderzocht zien op effectiviteit. Hij is te laat, ik krijg thee, er liggen pluche eicellen in zijn raam. Een geschatte 10-15% van alle stellen die proberen zwanger te worden, lukt dat niet binnen een jaar. Deze stellen noemen we verminderd vruchtbaar of in artsenjargon subfertiel. Maar het ene subfertiele stel is het andere niet. Een deel van de verminderd vruchtbare stellen is eerder overduidelijk onvruchtbaar. Dat kan 4 oorzaken hebben. Dichte eileiders, geen ovulatie, geen eicellen of geen spermacellen. Dan staat vast, deze mensen kunnen geen kinderen krijgen zonder medisch ingrijpen. Voor hen is voortplantingstechnologie oorspronkelijk bedoeld en bij hen is het ook zeer effectief. IVF of in vitro fertilisatie, letterlijk bevruchting in een glazen bakje, is niets meer dan het omzeilen van bevruchtingsblokkades in het lichaam. Repping. Maar bij bijna 80% van de subfertile stellen die zich melden, vinden we helemaal niet zo'n oorzaak. Artsen noemen hen wel onverklaard subfertiel. Een gekke term, vindt Repping. Het is eerder, we hebben alles bekeken, er is niks aan het handje, succes verder thuis. Een groot deel van deze stellen kampt met verjaarde eitjes. Wat doe je eraan? Wie op latere leeftijd kinderen wil, kan nu aan €3000 alvast wat eicellen invriezen voor de toekomst. Het is alleen onduidelijk hoe zinvol dit invriezen is. Niet alle eicellen worden embryo's en voorlang niet alle embryo's word je zwanger. Ook komen de meeste vrouwen nooit terug voor hun ingevroren eitjes. En voor vrouwen op leeftijd die nu zwanger willen worden, komt de vriezer sowieso te laat. Je kunt wel een jongere donoreicel regelen, maar wil je een genetisch eigen kind, dan zit er niks anders op dan IVF, toch? Repping, om in die gevallen IVF in te zetten is eigenlijk heel raar. Je zegt dat de eicelkwaliteit slecht is, dus wat ga ik doen? Ik ga die mevrouw volpompen met hormonen, dan ga ik eicellen uit het lichaam oogsten, die laat ik bevruchten en dagenlang in het lab liggen en daar worden ze dan beter van? Nee, natuurlijk niet. Pardon, IVF werkt niet? We hebben nooit aangetoond, niemand nergens ter wereld, dat als zwangerschap een jaar uitblijft en er geen duidelijke reden voor is, een ingreep als IVF de kansen op zwangerschap verhoogt, zegt Repping. De zin van IVF is dus ongewis voor bijna 80% van alle IVF-patiënten. Wrapping. De grap is, er is gewoon geen enkele technologie beschikbaar die het probleem van de ouder wordende eicel oplost. Mijn hoofd sluit kort van de vervolgvragen en ik stel er 10 tegelijk. Wrapping. Zeg, ik vlieg vanavond naar het grootste vruchtbaarheidscongres ter wereld. Moet je niet mee? Zo beland ik op ESRE 2018. Een bizar spektakel vanaf de eerste minuut. Op een eerder congres dat ik bezocht in Barcelona, gewijd aan kwallen, was los van een klein kraampje met kwallectuur, conferentieshirts en handgemaakte kwalknuffels, nul commercie te bekennen. En volgens de vruchtbaarheidsveteranen waren die eerste ESRE-bijeenkomsten eind jaren 80 net zo. Maar nu, ruim 30 jaar later, heeft de vruchtbaarheidsindustrie in een eigen gigantische centrale balzaal niets minder dan een waar pretpark der fertiliteit opgetuigd. Met spelelementen als schop een spermavoetbal in een eidoel, gratis prolaria, 16 gig USB-sticks die de bevruchting verbeelden, demonstraties, allerhande apparatuur steekt uit plastic vagina's die verspreid door de zaal op tafel staan, lekker eten, zalm, fruit, shakes die immens super vruchtbaar maken. Sowieso is de gratis cappuccino van Mega Farmaceut Merck veel beter dan de duurbetaalde uilenzeik van de organisatie zelf. Merck sponsort gelukkig ook de wifi. Dit is een wereld vol hoop. Fertility has a name. Een wereld waarin er nog altijd wat te proberen valt. Better embryo quality. Waar de techniek voor niet staat. Improving IVF outcomes with PGS. Maar waar geen kliniekje een baby garandeert. Iedereen belooft een grotere kans op een baby. Kans is het toverwoord. En niemand zegt erbij hoe groot de normale kans op baby's dan precies is. Dus hoe zit het daarmee? René Eikemans, hoogleraar biostatistiek aan de Universiteit Utrecht, verzamelt al decennia gegevens over precies dit, de natuurlijke kans op zwangerschap. Ik zoek hem op en tref een montere man. Hij mag dan van de cijfers zijn, zijn hart zinkt biologie. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom ik zo'n fascinatie heb voor vruchtbaarheid bij vrouwen, zegt Eikemans. Ik denk uiteindelijk omdat het zo'n bizar kansspel is, vruchtbaarheid. Dat zie je niet vaak in de geneeskunde. Elke maand hebben vrouwen een gemiddelde kans van 20-25% om zwanger te worden. Dat is aan de lage kant in het dierenrijk. En dan is er binnen mensenpopulaties ook nog enorm veel variatie. Sommige vrouwen hebben 0% kans per eisprong, andere wel 60-70%. Die zwangerschapskans van 25% kun je je voorstellen als een dobbelsteen met 4 kanten. Wil je een baby, gooi dan 3. Kan meteen raak zijn, maar dat kan ook best wel even duren. Eikemans, dat wilde niet zeggen dat er met die dobbelsteen iets mis is. Dus als je maar niet zwanger wordt en artsen weten niet waarom, misschien zijn het verouderde eitjes, misschien is het domme pech. Het probleem van vruchtbaarheidsartsen is dat ze dit continu moeten uitleggen, weet Eikemans. Mensen zijn het thuis proberen zat, ze zijn ongeduldig, de man voelt zich al maanden een fokstier en de vrouw moet elke menstruatie weer huilen. Ze willen iets anders proberen en die technologie is er toch? Stuur ze dan maar eens naar huis. Maar er is nu eenmaal een grote kans dat puur door toeval zwanger worden niet lukt, Eikemans. En dan kun je op je kop gaan staan met allerlei behandelingen, maar je maakt het er niet beter op en je krijgt er ook nog die hormonale bijwerkingen bij. Mensen onderschatten hun kans op spontane zwangerschap ook vaak. Het is inderdaad zo dat de kans op bevruchting per eisprong afneemt naarmate de eitjes ouder worden. Zie het als een vierzijdige dobbelsteen die er door de tijd steeds meer zijdes bij krijgt, terwijl jij nog steeds 3 moet gooien. Maar de kans dat je ergens in de rest van je leven nog een kind krijgt, dus al die maandelijkse kansen bij elkaar, neemt veel minder dramatisch af. Om inzichtelijk te maken hoe groot de kans op ooit zwanger worden vanaf bepaalde leeftijden is, publiceerde Eikemans in 2014 een artikel met een heldere grafiek. Het is het resultaat van 10 jaar baardata verzamelen van uiteindelijk zo'n 50.000 vrouwen uit 5 verschillende natuurlijke populaties die leefden in de 18e en 19e eeuw. Deze populaties zijn interessant omdat de vrouwen door geloof en bij gebrek aan anticonceptie kinderen kregen totdat het echt niet meer ging. Priesters berispten toen nog stellen als er een jaar na het vorige kind geen sprake was van een nieuwe zwangerschap. Daarnaast zijn enkele van deze populaties ook frontier populations. Zij hadden niet het probleem, zoals gevestigde populaties, dat er te weinig land was om later 20 volwassen kinderen op weg te zetten in elk hun eigen boerderij. Ook dat maakte de voortplanting ongeremd. Zo geven deze data een aardig beeld van het vrouwelijk paarpotentieel. Uit de curve die Eikemans destilleerde blijkt, 50% van de vrouwen kan na hun 40ste nog kinderen krijgen. En dit is waarschijnlijk een onderschatting, zegt Eikemans, want het moderne leven kent veel minder risico's op ziektes die toen heel gewoon waren, zoals kraamvrouwenkoorts of eileiderontsteking. Co-auteur en gynaecoloog Egbert de Velde hoopte destijds dat het artikel ongefundeerd kansenpessimisme bij mede-gynaecologen zou tegengaan. Je hoort altijd, krijg kinderen tussen je 25ste en je 35ste, want daarna neemt de kans op zwangerschap hard af. Terwijl de kans pas echt inzakt tussen je 38ste en 43ste. Eikemans, en ook dan is het niet alsof alle kansen plots verkeken zijn. Je moet alleen wat meer geduld hebben. Maar hoe kom je erachter hoe vruchtbaar je zelf bent, bij welk percentage vrouwen je hoort, wat jouw bevruchtingskansen zijn per maand? Daar kom je niet achter, zegt Eikemans beslist. Voor zwangerschapskansen is ongeveer niks een goede voorspeller. En al wisten we het wel. Je kunt tegen onverklaard subfertile stellen op geen enkele grond zeggen, ga dan die en die behandeling maar doen, dat vergroot je kansen. Want dat biedt een vals perspectief. We weten het niet. Hebben ze zonder IVF 40% kans op zwangerschap dat jaar, dan hebben ze dat met IVF waarschijnlijk ook. Kolommen met IVF-succespercentages zeggen pas echt iets als je ernaast een kolom plaatst met de succespercentages van gelijksoortige mensen die het in de slaapkamer bleven proberen, bij wijze van controlegroep. Maar voer zo'n onderzoek maar eens uit. Vrouwen met een kinderwens willen dat kind nu en niet 2 jaar verstoken blijven van IVF, want controlegroep. Ook al is onduidelijk in hoeverre IVF hen echt helpt. Aldus ontstond een vruchtbaarheidsindustrie, die dit jaar 12.000 mensen naar een pretpark in pasteltinten kreeg dat verhoogde babykansen belooft aan de babylozen. De congreshal is compleet gekoloniseerd door foto's van stralend gezonde gezinnen in het gras, muurvullende close-ups van baby's in zwart-wit, maar ook platen van baarmoeders vol palmbomen, als ware het oasis in de Sahara. Get fertile and love it. En mocht jouw baarmoeder onverhoopt een dorre woestijn blijven, dan biedt een eicelbank 2 gangpaden verder de software om het gezicht van een eiceldonor te matchen aan dat van jou. Hashtag OvoMatch. Matching met een popster mag ook. Maar zeggen al die kansenbeloftes dan helemaal niks? Nou, weinig, zegt Repping. Stel je hebt een kliniek die zegt, we gaan meteen IVF doen, en een andere kliniek die zegt, we gaan pas na 3 jaar IVF doen. Dan heeft die eerste kliniek in vergelijking prachtige cijfers, want veel van hun patiënten die zwanger werden, waren dat ook spontaan nog wel geworden. Terwijl in de cliëntenpool van die laatste kliniek de vruchtbaarste mensen al zijn uitgefilterd. Iemand die zich zichtbaar op kan vreten over het chronische gebrek aan goede cijfers, is klinisch embryoloog Sebastian Masterbroek, ook van het AMC en sinds zijn studietijd bevriend met Repping. Waar Repping de onvermoeibare diplomaat is, is Massenbroek eerder de straatvechter die boeven wil vangen. Over een hippe ei-invries-service die zich richt op millennials. Dit is wat er gebeurt als durfkapitaal en marketinggoeroes een businessmodel zien in een kwetsbare groep vrouwen binnen de gezondheidszorg. De afgelopen 10 jaar was Massenbroek als bestuurslid van SAF, Stichting Automatisering Fertiliteit, druk met de bouw van een elektronisch patiëntendossier voor de voortplantingsgeneeskunde, opdat de Nederlandse IVF-slagingspercentages straks in elk geval wel iets zeggen. Lopend over de beurs gaat Massenbroek geregeld los over de wildgroei aan zogenaamd kansverhogende behandelingen die zijn wereld kent. Zo kun je bij de al dan niet noodloze IVF ook een hele reeks add-ons krijgen. IVF met timelapse bijvoorbeeld, of IVF met embryo glue, of IVF met assisted hatching. Allemaal behandelingen die zijn ontmaskerd als ineffectief. Dan zijn stokpaardje, de zin of onzin van IVF met zogeheten pre-implantatie genetische screening, PGS. Een beruchte discussie die al 20 jaar loopt. Met PGS worden bij een embryo van 5 dagen oud en 100 cellen groot 5 cellen afgenomen om te tellen hoeveel chromosomen de celkern heeft. Hopelijk 2 keer 23. Afwijkende aantallen zijn foute boel, dus die embryo's gooien weg. De bekendste numerieke chromosomale afwijking is trisomie 21, het syndroom van Down. Inderdaad gaan de implantatiekansen per embryo omhoog als je ze eerst screent met PGS. Massenbroek. Maar de zwangerschapskansen per IVF-behandeling worden juist lager. Uit 1 behandeling ontstaan meerdere embryo's. Waarom? We kennen het embryo nog niet goed genoeg om te weten wat een goed embryo is. Veel embryo's die weggegooid worden na PGS kunnen toch nog uitgroeien tot een gezonde baby. Mogelijk beschikt het embryo over een soort zelfreinigend vermogen, waarbij het zichzelf ontdoet van slechte cellen. Dat lijkt bij muizenembryo's het geval. Nederlandse klinieken doen inmiddels niet meer PGS, maar vrijwel alle IVF-klinieken in het buitenland wel. Improving IVF outcomes with PGS. Soms wordt een zwangerschapskans van wel 70% beloofd. Gesjoemel met cijfers, zegt Massenbroek. De industrie heeft nu eenmaal belang bij de verkoop van behandelingen en op Escheren kun je niet om de verstrengeling van industrie en wetenschap heen. Neem de keten die wel de McDonald's van de IVF-klinieken wordt genoemd, IVI, met vestigingen door heel Europa. Op een podium in de industriezaal staat wetenschapper Annex Marktkoopman, Annex IVI-president Antonio Pelitzer, vol vuur een nieuwe technologie aan te prijzen. Oh, en dan is Pelitzer ook nog redacteur, bij een van de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften voor vruchtbaarheidsartsen, Fertility and Sterility. De wetenschap zit steeds meer klem. Aan de ene kant moet het alle commercieel gemotiveerde beweringen van de industrie controleren, aan de andere kant wordt het medeplichtig gemaakt aan diezelfde industrie. En nergens wordt dat duidelijker dan op mijn laatste dag in Barcelona. Santiago Munne, hoofd van Cooper Genomics en Previvo, neemt het podium in een zaal voor serieuze praatjes. Een diepe stem met Spaans accent feliciteert de Britten met de eerste keer dat ze een voetbalwedstrijd wonnen op penalties. Dan begint Munne een verhandeling over de nieuwe vruchtbaarheidstechnologie die zijn bedrijf ontwikkelt, genaamd Lavage. Hiermee is het mogelijk om in het lichaam ontstaande embryo's uit de baarmoeder te spoelen. Nu kunnen cliënten hun embryo's testen via PGS, invriezen en later eventueel weer terugplaatsen na lavage, zegt Munne. Ook is het interessant, vooral voor wetenschappers, om voor het eerst embryo's te zien die in de baarmoeder ontstaan zijn, zegt hij. Deze kunnen we nu vergelijken met embryo's uit het lab. Het is inderdaad al jaren onduidelijk wat precies het effect van in vitro kweken is op de kinderen die het voortbrengt, maar er is zeker een effect. Zo bleek uit onderzoek van Amsterdam en Maastricht dat alleen al het kweekmedium waarin een embryo een paar dagen ligt, van invloed is op het latere geboortegewicht van de baby. Embryoloog Repping zou best allerlei kweekmedia willen testen voor hij er embryo's mee maakt, die hij terugplaatst in baarmoeders, maar daarvoor moet hij toestemming hebben om voor de wetenschap embryo's te creëren. En dat mag in Nederland niet. Klinkt al met al dus best interessant, dat lavage. En dan beschrijft Munne hoe zijn lavage nu wordt getest. 64 Mexicaanse vrouwen kregen een door hormonen opgewekte superovulatie. Meerdere eitjes rijpten op hetzelfde moment. Deze werden in de baarmoeder bevrucht met donorsperma. Er ontstonden embryo's en die embryo's werden uit de baarmoeder gespoeld. Maar niet allemaal. Bij 11 van deze vrouwen bleven de embryo's in het lichaam hangen. Zij waren nu dus zwanger. Dit was grotendeels te wijten aan de vrouwen zelf die het protocol niet goed volgden, verklaart Munne. Waar bleven de embryo's precies hangen in het lichaam, vraagt iemand in de zaal. Munne mompelt dat hij alleen verantwoordelijk was voor de genetische tests. Ja, ik vraag het omdat het uitspoelen van embryo's wordt al heel lang gedaan bij koeien, zoals u vast weet. Maar bij koeien is er vrijwel nul kans op een buitenbaarmoeilijke zwangerschap. Koeienembryo's hebben kieskeurige cellen die zich alleen nestelen in de baarmoeder. Maar mensenembryo's zijn een stuk minder moeilijk en gedijen ook wel in een eileider of buikholte. De vrouw zelf trekt dat alleen niet. Zij kan onvruchtbaar worden van buitenbaarmoeilijke zwangerschappen of eraan doodgaan. Kan het zijn dat door jullie lavage de embryo's terugspoelden? Vraagt de man uit de zaal. De baarmoeder uit, door de eileider de buikholte in. Vertaling, hebben jullie deze vrouwen een buitenbaarmoeilijke zwangerschap bezorgd? En hoe hebben jullie dat opgelost? Een collega neemt het van Munne over. Zeker, dat was een risico. Daarom kregen alle zwangeren op kosten van het bedrijf een dubbele abortus. Eerst werd de baarmoeder leeggezogen, een curettage. Dan volgde nog een chemische abortus die alle sneldelende cellen doodde. Daarna waren de vrouwen echt niet zwanger meer. Massenbroek is verbijsterd. Repping kijkt kritisch. Voor mij is het moeilijk te plaatsen. Hier zien we vruchtbaarheidsartsen die vrouwen aborteren ter verveuren van wat eigenlijk? Niet eens een hogere kans op zwangerschap. Lavage is een nieuwe manier om aan embryo's te komen. Geen eicel wordt er jonger van. Geen bevruchtingsblokkade wordt omzeild. Ook blijft het gissen hoeveel geld de Mexicaanse vrouwen kregen en of ze wel wisten van het risico op zwangerschap. Maar goed, voor de rijkere vrouwen is er straks iets nieuws in babytech, lavage. Lopend door de bonte babywereld denk je al snel, dit zal toch wel ergens goed voor zijn. Maar bizar genoeg hoorde ik van niemand een overtuigend argument waarom de vermarkting van lavage en andere vruchtbaarheidstechnologieën, voordat onomstotelijk vaststaat dat je er vrouwen mee helpt, een goed idee is. In deze sector zijn perverse prikkels geïntroduceerd, zoals eerder ook in het bankwezen. En wel rond een van de kwetsbaarste fases in het leven van mannen en vrouwen, het krijgen van een kind. Daar introduceerden wij een marktmechanisme. Of, zoals Repping het zegt, voor een commerciële partij is mensen naar huis sturen nu eenmaal niet aantrekkelijk. Als je de prikkels zo maakt dat er geld verdiend kan worden aan de wanhoop van mensen, dan gaat dat gewoon gebeuren. Wil je meepraten over de voor's en tegens van embryotechnologie? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/damerstelling. Je kunt je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief of gewoon lid worden van De Correspondent voor 70 euro per jaar en je overal tegenaan bemoeien.